Gemeentje, vooraf enkele mededelingen. Allereerst een aanvulling op het gestenselde blad dat wij zondags krijgen. Namelijk dat aanstaande dinsdagavond 22 januari om 8:00 de Bijbelkring Berea zal worden gehouden, zo de Heer wil. De collecten zijn vandaag als volgt: de eerste voor de kerk, de tweede eveneens en de derde voor het bouwfonds. En met het oog op de luisteraars thuis deel ik u beide schriftlezingen mee. Dat is allereerst uit Matteüs 17, het eerste tot en met het achtste vers. En vervolgens uit 2 Petrus 1, het twaalfde tot en met het 21ste vers. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En wij willen ook deze middagdienst beginnen met een loflied. Psalm 111, vers 1 en 5. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 1 en 5. De eerste schriftlezing is zoals reeds genoemd Matteüs 17, vers 1 tot en met 8. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, door hen werden gezien Mozes en Elias met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hem aan en zeide, staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. 2 Petrus 1 vers 12 tot en met 5 tot en met 21. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen aangevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop van Psalm 27, het 7e vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven en wat er dan verder volgt, het 7e vers van Psalm 27. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. En die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, voor de tweede maal op deze zondag brengt u ons als gemeente bijeen rondom uw geopend woord en geeft u ons ook de gelegenheid om uw naam aan te roepen. En wat is dat een bijzondere voorrecht, o Heere. Wij zien het ook vanmiddag onder ogen, dat dat niet vanzelfsprekend is. U bent een groot en heerlijk God, die in uw hemels paleis omringd wordt door de lege scharen der engelen, die uw naam prijzen en die uw heiligheid uitroepen. En wie zijn wij dan voor u, schepselen, die uit uw hand voortgekomen zijn, maar ook zondaar, mensen die van u afgevallen en tegen u opgestaan zijn, en die in zichzelf voor u niet kunnen bestaan. U bent zo groot, wij zijn klein. U bent zo heilig, wij zijn zo onheilig. Vervul ons dan met eerbied tegenover u, de Allerhoogste Majesteit, maar wil ons niet minder geven de kinderlijke vrezen in onze harten, die ons past wanneer we tot u komen. Wij mogen tot u komen, omdat u zelf de toegang daartoe geopend hebt in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en op grond van zijn middelaarswerk. U zegt het zelf in uw woord, dat het een verse en levende weg is, die geopend is door het bloed van de Heer Jezus Christus. Heere, laten wij zo, vrijmoedig, kinderlijk liefdevol, afhankelijk en aanhankelijk tot u komen en uw zegen ook voor deze dienst begeren in het hartelijk geloof dat u ons om de Heer Jezus wilt horen en wilt zegenen. Dat hebben wij vanmiddag nodig, Heere, dat u naar ons omziet en dat u uw zegen verbindt aan de bediening van uw woord, dat u er kracht van doet uitgaan, opdat we dat woord mogen begrijpen en opdat we de betekenis daarvan voor eigen hart en leven mogen kennen. Zonder dat woord zouden we buiten u verdwalen, Maar de opening van uw woorden, die zal toch gewis gelijk een licht donker opdoen klaren. Heere, laat dat licht dan helder mogen schijnen. En geef dat er zo zegen van mag uitgaan. Dat er mensen door u en tot u getrokken worden uit de duisternis van Gods vervreemding en zelfhandhaving. En gebracht mogen worden tot het licht van uw koninkrijk en van uw genade. Dat ze u leren kennen en leren dienen in ootmoed en met vreugde. Wilt u afgedwaalden terugbrengen? Wilt u het ingezonken geloofsleven weer versterken en doen opleven? En wilt u geven dat ook degenen die op een afstand staan, omdat ze zoveel op zichzelf zien, dichter tot u brengen, opdat er vrijmoedigheid mag zijn in het gelovig toe-eigenen van dat heil dat u in uw woord aanbiedt. Zegen ons zo alle volwassenen en jongeren. Laten ook jongeren tot de goede keus van het geloof mogen komen. Of daarin versterkt worden, opdat zij, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst leren besteden. Wilt u ons allen vanmiddag nog te meer doen zien welke rijke schat u ons toevertrouwd hebt in uw heilig en goddelijk woord, de boodschap waarmee u zich zo diep tot ons neerbuigt en ons voorhoudt alles wat tot onze eeuwige vrede dient. Heere, wilt u erin meekomen en wilt gij uw dienaar geven dat hij ook vanmiddag uw woord mag brengen. U hebt in deze 40 jaar willen sterken, wilt u dat ook in de toekomst doen, de tijd die u hem toebedeelt. En geef ook vanmiddag aan ons allen in de kerk en ook meeluisterend via de kerktelefoon uw onmisbare zegen, dat wij u mogen ontmoeten in het kleed van uw woord, door de kracht van uw heilige geest. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, evangelieverkondiging onder Israël, zending en evangelisatie. Wil uw koninkrijk uitbreiden, wil tegenkrachten verbreken en wilt u geven dat er over het rond der wereld een gemeente mag zijn en dat er ook telkens weer nieuwe mogen worden toegebracht die u leren toebrengen aan bidding, eer en dankbaar lofgezangen, want dat komt u toe, o Heere. Zegen ook vervolgden en verdrukten, omdat ze uw naam kennen en belijden in deze wereld. Geef standvastigheid in het geloof en wilt u de druk genadig verlichten. Wilt u zegenen al wat op u hoopt en wacht. We bidden u voor het werk dat verricht wordt in de medische zorgsector en in de verpleging en in de thuiszorg. Laat het alles biddend mogen gebeuren en willen uw zegen aan verbinden, dat het tot welzijn van veel medemensen mag strekken. Trouwe God, geef uw zegen aan het christelijk onderwijs. Laat het mogen plaatsvinden zoals u dat bedoelt en laat alle die daarin hun levensroeping vervullen van u de kracht en de bekwaamheid begeren en ontvangen keer op keer. Heere, wij bidden voor u vanmiddag ook, voor alle die over ons gesteld zijn. Geef dat wij op een goede wijze geregeerd worden. Geef bekwaamheid aan alle die over ons gesteld zijn. En wilt u gedenken aan alle die uw hulp en bijstand bijzonder nodig hebben. We denken vanmiddag in het bijzonder aan militairen in Oeroetskamp. Het is al een en andermaal gebleken dat het een missie is die veel gevaren met zich meebrengt. Daar zijn ook jonge levens gesneuveld. Heere, we bidden van u. Wilt u geven dat er verder geen bloedvergieten mag plaatsvinden en dat ook deze missie mag dienen tot verbetering van de situatie in dat land. U hebt alle dingen in handen. U wilt u ook in deze dingen uw zegen schenken. En wilt gij gedenken aan alles wat op u hoopt en wacht. We leven in een wereld waarin de noden vele en groot zijn. Betoon dat u een ontfermer bent. Laten wij als belijders van uw naam onze verantwoordelijkheid mogen kennen in deze wereld. En wilt u naar ons horen, Wanneer we onze gebeden voor u uitzeggen, dat is in ons geen waardigheid en ook onze heiligste verrichtingen, waartoe onze gebeden gerekend moeten worden. Ze zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Maar wilt gij, o Heer Jezus Christus, de reinigende kracht van uw voorbeden daarover doen gaan? En wilt gij, o eeuwige Vader, ons horen in de naam van uw lieve Zoon, uit genade alleen. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, daarvan het 53ste, 65ste en 67ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Psalm 119, vers 53, 65 en 67.
Thank you.
Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Petrus 1, daarvan het 19e vers. We lezen de tekst in 2 Petrus 1, vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hartje. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 89, vers 7. Geliefde gemeente, er zijn nogal wat namen in omloop om de man aan te duiden die zondags de preekstoel beklimt, daartoe wettig aangesteld en die daar het woord richt tot de bijeengekomen gemeente. Men noemt hem dominee, predikant, herder en leraar. Ook gebruikt men de aanduiding dienaar van het woord. Laat ik u eerlijk zeggen dat dit voor mijn besef de mooiste aanduiding is. En met deze naam word je meteen op je plaats gezet en die plaats is dienaar. Een dienaar van wie? Van wat? Van mensen? Zeer zeker ook. Je mag dienstbaar zijn in de kerk van de Here, dienstbaar aan het geestelijk en tijdelijk welzijn van gemeenteleden die aan je zorg toevertrouwd zijn. Maar meer nog mag je dienaar zijn van het woord van God. Je onderzoekt biddend het woord en je weet je geroepen om uit de schat van dat woord nieuwe en oude dingen voor te brengen. Dat is een grote verantwoordelijkheid en dat is tegelijk een heerlijk voorrecht. En wanneer er dan een 40-tal ambtsjaren aan je gegeven worden, een voorrecht dat zoals bekend daarbij ten deel gevallen is, dan stemt dit tot dankbaarheid tegenover de Here die tot het ambt riep en bekwaamde. En dat mag voor mijn besef gezegd worden, ook vanaf deze plaats. Maar dan voeg ik er wel meteen aan toe, laten wij het accent goed leggen. Je bent dienaar van het woord. Het gaat niet om die man, niet om die dienaar als zodanig, maar om het woord. Dat geldt altijd in iedere kerkdienst, bij ieder pastoraal bezoek. En zeker ook bij het passeren van een mijlpaal zoals nu. Het woord staat centraal. En de tekst die ik voor deze dienst koos, doet dit nog eens extra, kunnen we wel zeggen. Aandacht vragen voor dat rijke woord dat de Heere zelf ons toevertrouwd heeft. De Bijbel, de Heilige Schrift, het woord van God. Het thema van de preek luidt: wij hebben het profetische woord, drie gedachten. Ten eerste, het is zeer vast. Ten tweede, er moet acht opgegeven worden. Ten derde, het leidt tot een heerlijk doel. Dus wij hebben het profetische woord. Het is zeer vast. Er moet acht opgegeven worden. En het leidt tot een heerlijk doel. Allereerst, het is zeer vast. Deze tweede brief van Petrus is een afscheidsbrief. De apostel weet dat zijn levenseinde nabij is, dat de aflegging van zijn tabernakel, dat is van zijn lichaam, spoedig geschieden zal. En juist in dit besef wordt hij te meer gedrongen om zich te richten tot die gemeente die hij zo op het hart draagt. Petrus moet hen vermanen. Hij weet dat er dwaalleraars en spotters optreden die een dodelijke bedreiging vormen voor de gemeente. Mensen die in allerlei zondige uitspattingen leven. Mensen die glashard ontkennen dat er straks een dag van gericht zal zijn. Daar willen ze niets van weten, dat de Heere eenmaal alle goddeloosheid zal breken. Eigenlijk geloven ze van het hele evangelie niets. Ze zeggen, Jullie zijn kunstenverdichter fabelen nagevolgd. De basis van jullie geloof bestaat louter uit mythen. Want dat staat er letterlijk, sofistische mythen, wijsneuzige verhaaltjes, vers 16. En moet je daar nu zo nodig op bouwen? Kom nou toch. Tegen deze praat, tegen dit slechte en goddeloze gezwets van deze verleidende geesten, verzet Petrus zich met alle klem. Hij zegt, ik ben ooggetuige geweest van Christus majesteit, vers 16 en 17. En ik ben ook oorgetuige geweest, de stem van de Vader over de Zoon heb ik vanuit de hemel gehoord, vers 18. Petrus is er zelf bij geweest toen Christus aan de ingang van zijn lijden eer en heerlijkheid van de Vader ontvangen heeft bij de verheerlijking op de berg, zoals we dat zo even ook gelezen hebben, en toen daaruit de verheven heerlijkheid een stem klonk, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En Petrus is er niet als enige bij geweest, en dan zou hij bij wijze van spreken nog gedroomd kunnen hebben, maar zo schrijft hij, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, en wij hebben gehoord, wij, Johannes, Jacobus en ik. En in de mond van deze twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Hier hoeft geen discussie meer over gevoerd te worden. Bovendien heeft die verheerlijking op de berg Petrus nog te meer overtuigd van de vastheid van Gods woord. De verheerlijking van Christus toonde duidelijk dat hij de Zoon van God was en dat God in hem de vervulling van zijn belofte uit het Oude Testament gegeven had. En deze vervulling stelde overduidelijk in het licht dat Gods woord algeheel betrouwbaar is. Nu is er geen twijfel mogelijk. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wij hebben. Ja, dat is krachtige taal. En tegenwoordig houden we over het algemeen niet zo van mensen die zeggen of laten merken, wij hebben. Je mag niet doen in onze tijd alsof er een absolute waarheid bestaat en nog minder alsof je die waarheid in bezit hebt. Dat klinkt zo eigenwijs. Hooguit zou je kunnen zeggen, we zijn op zoek naar de waarheid en misschien hebben we er ook nog wel iets van ontdekt. Zo stellen velen het. Maar een uitdrukking als wij hebben, klinkt bij voorbaat te stoer en te parmantig, meent men althans. En toch staat het hier. Wij hebben het profetische woord. En we stemmen daarmee in, niet uit eigen wijsheid, of omdat we zelf over de waarheid beschikken, of omdat wij het alleen zouden weten. We doen dat niet omdat wij zo dapper zijn, of om de tegenstanders van het evangelie er eens flink van langs te geven. Het gebeurt omdat we niet anders kunnen en mogen. We belijden in het geloof immers dat de Heilige Schrift van goddelijke oorsprong is. Kijkt u maar naar vers 21 uit dit hoofdstuk. De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. En zo belijden wij het in alle ootmoed en tegelijk met beslistheid, wij hebben het profetische woord. Wij. En dat geldt heel de gemeente die naar Gods naam genoemd is. Dat woord hebben. We hebben het voorhanden. We hebben het iedere dag met ons zakbijbeltje, jonge mensen, onderhand bereik. Het is ons door God gegeven. En via mensen is het overgeleverd en gesproken. Ondanks deze menselijke factor is het het geloofwaardige, betrouwbare woord van de Heer. Hebben we ons daar al eens over verbaasd, volwassenen en jongeren? Wat een kostbaar bezit is dat. Het profetische woord. Dat is voor u en mij nog meer dan het voor Petrus was. Voor Petrus was het in die tijd alleen maar het Oude Testament. Voor ons is het tevens het Nieuwe Testament. Wij hebben het profetische en het apostolische woord, het beloftewoord en het vervulde woord. Het profetische woord. Over wie spraken de profeten steeds? Op wie waren hun woorden gericht? Wie vormt nu eigenlijk het middelpunt van hun profetisch spreken? Wel, de Heer Jezus zegt het zelf. De schriften zijn het, die van mij getuigen. Het profetische woord is ons geschonken door de geest van Christus en het wijst ons de Christus aan. En zo heeft God de Vader eeuwenlang de komst van zijn Zoon laten verkondigen. In het Oude Testament vinden we bij wijze van spreken al het geboortekaartje van de Heer Jezus. Zoiets doen wij niet. We sturen nooit een geboortekaartje voordat een kind ter wereld is. Maar God doet het wel. Waarom heeft hij dit gedaan? Om ons te overtuigen dat zijn profetisch woord zeer vast is. Als God belooft dat zijn zoon komt, dan komt hij. De belofte aan de vaderen is met de daad gekomen, zoals wij op en rondom het kerstfeest weer hoorden. En door zijn woord en geest neemt hij nog altijd intrek in mensenharten die van nature dood zijn, om daar nieuw leven te werken. En daar gaat het dan ook om, geliefden. Het is natuurlijk een klein kunstje om te zeggen, wij hebben het woord. En dat kan inderdaad nog op een stoere manier worden uitgesproken. Ook op een toonhoogte waarin de geestelijke zelfgenoegzaamheid doorklinkt en de geestelijke gearriveerdheid. En misschien voegen sommigen eraan toe, wij zijn voor het woord hoor. Wij zijn voor de waarheid, voor de oude waarheid is gewenst. Maar dan vraag ik het vanmiddag aan u en aan mezelf. Heeft het woord ook ons? Heeft dat woord van de Heere ons in de greep gekregen, zo dat wij ons aan de boodschap van dat woord niet meer kunnen en zelfs maar willen ontworstelen? Heeft dat woord ons hart geraakt? Heeft het onze harten doorboord? Ja, ook omdat dat profetische woord ons met de heilige wet van God bekend maakte. En omdat het ons liet horen dat een iedere vervloekt is die niet blijft in al wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En hebben wij in dat profetische woord ook de Heer Jezus Christus mogen ontmoeten? Weten wij al dat hij onze schuld, mijn schuld, op zich nam? En begon hij zijn vernieuwend werk in ons leven. O, dan wordt ons belijden zoiets als een lied. En dan stemmen we niet plichtmatig, maar dan stemmen we echt met verwondering en van harte in met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Wij hebben het profetische woord. We hebben het ontvangen. Wat een wonder, wij. Wij die uit onszelf niet naar God luisteren. Wij die Gods stem het zwijgen wilden opleggen reeds vanaf het paradijs. Wij die altijd maar weer zelf aan het woord willen zijn en willen blijven. En die zo slecht kunnen luisteren. Wij hebben toch het profetische woord. Waarom wij eigenlijk wel? En waarom zoveel miljoenen niet? Omdat God, let u goed op, omdat God zoveel zorg heeft voor ons en voor onze zaligheid. De Heere wil niet, jongens en meisjes, dat we buiten hem zullen leven en buiten hem zullen sterven. Wij hebben het profetische woord. Zonder dat woord zou er geen kerk zijn. In dat woord mag echter het geheim van haar geloofskracht liggen. In dat woord opent God zijn vaderhart en ontsluit hij de schatkamer van zijn genade in de Heer Jezus Christus. Door dat woord geeft de Heer licht over ons levenspad en leiding in de vragen waar we mee kunnen worstelen. En met dat woord staat Gods kerk midden in deze wereld. En wanneer een mens dan 40 jaar lang dienaar van dat woord mag zijn binnen een geordend kerkelijk leven, dan kan hij alleen maar verbaasd, verblijd, dankbaar zijn vanwege de trouw van de Here. Dat wil ik toch zo even tussendoor kwijt. Laat de kerk, laat iedere kerkgemeenschap haar kracht niet zoeken in allerlei nieuwe wegen en vormen, zoals kerkdiensten met drama en toneel en dergelijke experimenten, maar laat ze haar kracht toch zoeken in het getrouw bewaren van het woord, in het leven uit en naar dat woord, en in een krachtig verkondigen van dat woord. Dat woord zegt ons verder ook dat er voor gereinigde zondaar een toekomst is, en dat Gods kerk, dankzij het werk van haar zaligmaker, op weg mag zijn naar de eeuwige bruiloftzaal. En wij hebben het profetische woord. Van dat woord beleidt Petrus dat zeer vast is. Letterlijk staat er, ik zinspeelde er al even terloops op, en wij hebben het profetische woord te vaster. De bedoeling is eigenlijk deze: de apostelen zijn van de grote vastheid van het profetische woord nog te stelliger overtuigd door wat ze ervan gezien en gehoord hebben. Nu weten ze nog te helderder dat die profetie het woord van God is. Want ze hebben de vervulling aanschouwd en vernomen. Ze zeggen, let wel, we vertellen geen mythe, maar we hebben het profetische woord dat zeer vast is. We hebben heel eenvoudig de vervulling van dat profetische woord meegemaakt en zo de vastheid daarvan ondervonden. Vast. Dat wil zeggen betrouwbaar. Juist door zijn ondervinding heeft Petrus de vastheid en de betrouwbaarheid van het woord te meer ontdekt. Hij heeft het zelf uit Gods mond gehoord. O, zeker, dat woord is vast in zichzelf. Maar nu we het zelf hebben gezien en gehoord, heeft dat woord voor ons besef nog aan vastheid gewonnen. Zo wil Petrus zeggen. Mag ik het u vanmiddag vragen? Hebt ook u in dat vaste woord uw houvast gevonden? Want daar gaat het om, voor u en ook voor jou als jongere. Wie of wat acht u betrouwbaar vast? Is het ook waardevast waar u op bouwt? Ach, we weten het allemaal wel en we worden er telkens aan herinnerd. Alles op aarde vermindert in waarde. En niet alleen bepaalde munteenheden, onze gezondheid, onze levenskracht, ons geld en goed, devalueert met ons mee. Minder vast, minder betrouwbaar, met de dag, met het jaar. Wij hebben echter het profetische woord als zeer vast. En in dat woord moeten wij nu gefundeerd worden. Dat houdt overigens wel in dat wij alle houvast buiten dat woord verliezen. Dat profetische woord ontneemt ons alle houvast en steunpunten in onszelf. Dat trekt alle drassige grond onder onze voeten weg. Maar juist zo leren wij ontdekken hoe vast en hoe betrouwbaar dat woord wel is. Het profetische woord zeer vast. En wel in Jezus Christus. Petrus wil zeggen, nu we hem hebben gezien en ontmoet, nu is het profetische woord ons te vaster geworden. Stemt u ermee in? Hebt u het ontdekt hoe uit dat woord het kruis van de verzoening voor u oprijst en werd dit uw toevlucht en uw houvast? O, dan getuigt u het verwonderd. De ene keer misschien wat krachtiger dan de andere, maar toch getuigt u het met verwondering dan. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aard en hemel ondergaan. En dan is het ook elke dag uw gebed maak in uw woord mijn gang en treden vast. Het woord is vast. Ik moet er echter in vast gemaakt worden. Onze tweede gedachte is, er moet acht gegeven worden op het profetische woord. We volgen onze tekst en we lezen, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Petrus moedigt dus aan om Gods woord te onderzoeken. En hij doet dat heel indringend. Petrus geeft een commando tot bijbelgebruik, geeft acht. Dit commando doet ons aan militaire dienst denken. Een officier geeft een commando en de soldaten volgen het op. Een commando is een woord met gezag. Ongehoorzaamheid is een overtreding. Gemeente, Gods woord waar we iedere dag mee mogen omgaan, dat vraagt van ons wel een speciale houding. En welke houding past er nou bij het profetische woord? Dat is de houding van acht geven. De houding van onderwerping en gehoorzaamheid. Hier en daar leven er nog wel eens wonderlijke gedachten met betrekking tot het woord. En men zegt dan soms, het woord is maar uitwendig, daar staan alleen maar letters in. Alsof het woord van de Heere nog levend moet worden. Maar het woord is levend. Wij niet. U en ik, we zijn van nature dood. Wij hebben het nodig levend gemaakt te worden. En hoe dan? Door het woord. Want het woord is het middel waarvan de Heilige Geest zich bedient. Geef er daarom acht op. Laat een heleboel andere dingen maar voor wat het is, want één ding is nodig voor alles en meer dan iets anders. Acht geven op het profetisch woord, dan doet u wel, daar doet u goed aan. Bekering en acht geven zijn nauw aan elkaar verbonden. Wilt u tot bekering komen, dan wordt u, als u nog onbekeerd bent, met klem opgeroepen, geef acht op het woord. Door dat woord wil de Heere u immers tot bekering en geloof brengen. En ook in omgekeerde zin is er samenhang. Ik bedoel dit, waar de Heere in ons hart gaat werken met zijn Heilige Geest, daar komt duidelijk een acht geven op zijn woord bij ons openbaar. Dat kan dan niet anders meer. Denk u maar eens aan die purperverkoopster Lydia. Toen het woord aan haar gebracht werd, opende de Heere haar hart, zodat zij acht gaf op hetgeen door Paulus gesproken werd. Er is voor u en voor mij geen andere weg om zalig te worden dan deze, dat wij acht geven op het woord. En wat moeten wij verder doen om in de kennis van de Heere Jezus te groeien? Acht geven op het woord. Wat moeten wij doen in de vele vragen die iedere dag op ons afkomen? Wat moeten wij doen om bij de kruispunten van het leven de goede weg te vinden? Acht geven op het woord. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Gelijk een licht. Ja, daar spreekt de tekst ook van. Het woord van God wordt vergeleken met een licht dat schijnt in een duistere plaats. En die duistere plaats, dat is de wereld waarin we leven en wonen. Een wereld zonder God en zonder kennis van de zaligheid. O zeker, dat is wel het kunstlicht van de menselijke reden en van menselijke wijsheid. Maar welke betekenis dat ook hebben mogen, dat neemt de donkerheid niet echt weg. Wij mensen hebben door onze zondeval alle lichten in Gods wereld gedoofd. En daarom is de wereld een spelonk vol duisternis geworden. Een duistere plaats. Eigenlijk staat er een vuile, smoezelige plaats. Zo'n plek in je huis waar je nooit komt dan alleen met de schoonmaak. En dan sta je er versteld van hoe smeriger daar is. Een grote troep. Niet of nauwelijks schoon te krijgen. En gemeente, zo is het bij ons van binnen. Want daar zit de wereld niet minder. Ons hart, dat is van nature een gore, smerige plaats. Ja, dat klinkt cru. En we zijn tegenwoordig gewend dat alle dingen verzacht en verzoet worden. Maar dit is de werkelijkheid. En weet u wanneer we daar erg in krijgen? Wanneer die lamp van het profetische woord daarin gaat schijnen. Want die lamp legt alles onthullend voor je neer. En wij hebben dikwijls zoveel te verbergen. En wij mensen hebben vaak onbewust zoveel maskers op. Maar dat woord van de Heere houdt daar geen halt voor. Dat brengt alles aan het licht. Dat woord doet een boekje over me open. En dan zeg ik, Heere, zit dat er nou allemaal in? Oh, wat is het een wonder dat het er nooit uitgekomen is. En wat is het een voorrecht dat de mensen niet aan mijn voorhoofd kunnen lezen. Wat er bij tijden in mijn hart rondspookt. Maar dan wil ik ook niet anders meer dan eerlijk zijn. Dan zeg ik, ja, Heere, ontdek me dan maar. En laat de lamp maar schijnen. En dan komen we ook echt met al die donkere dingen van ons leven voor de dag. Nee, niet ten aanhoorde van Jan en allemaal. Maar we komen ermee voor de dag onder vier ogen bij God. Dat licht schijnt in een duistere plaats. Dit moet gebeuren bij u, bij mij. Het is zeer vast. Het bedriegt niet. Het laat me feilloos zien wie ik ben voor God. Het woord is een lamp en een lamp schijnt. Er is nu eenmaal een lamp voor. Gooi er daarom geen doek overheen. Velen blijken dat felle licht namelijk af te schermen. Ze verduisteren dat felle licht van het woord met hun theorieën en met hun redeneringen. Dan is het niet meer zo scherp, ziet u. Ze laten dat woord toedekken, terwijl dat woord juist wil omdekken als een licht schijnende in een duistere plaats. Een duistere plaats. Ja, nu denk ik ook even aan andere dingen. Zo kan het ook zijn wat onze levensomstandigheden betreft. En misschien weten wij er wel van mee te praten. We zien geen pad waarlangs we kunnen gaan. We vinden geen oplossing voor onze nood en vragen. Maar het woord van de Heere verspreidt licht in deze donkerheid. Nee, niet in die zin alsof alle nood nu ineens opgelost is en alsof alle vragen eensklaps beantwoord zijn, maar in het licht van dat woord leren wij ons aan de Heere vastklemmen en leren we ook de Heere Jezus Christus in het oog krijgen. En dan ontvangen wij midden in onze moeite en zorg weer houvast en uitzicht. Als we de weg niet weten, dan zegt dat profetische woord ons, de Heere zal de zondaars onderwijzen in de weg. Als wij onder onze schuld gebogen gaan, dan zegt het profetische woord ons, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En we leven weer op. Als wij in nood zijn en strijd hebben te voeren, dan zegt dat profetische woord ons, Christus is overwinnaar en hij wint op alle fronten. Jonge mensen in de kerk, als jullie echt voor de Heere willen leven, en ik hoop zo vurig dat ieder van jullie dat begeert, maar je botst daarbij zo dikwijls tegen jezelf aan. En je gaat toch weer in het een of andere opzicht de fout in. Dan zegt dat profetische woordje dat Jezus Christus de sterkste is. Want er wordt van hem getuigd dat hij verzocht is geweest in alle dingen en dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden, ook met die van jou. Hij is sterker dan alle zwakheden van ons en hij leert ons zowaar ook om overwinningen te behalen, ondanks onze zwakheid, want ons staat een sterke held te zijn. Zie gemeente, dat zijn nou allemaal lichtstralen van het profetische woord dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En dan in de derde plaats horen we, het leidt tot een heerlijk doel. Aan het slot van de tekst blijkt dat het achtgeven op het profetische woord tot een heerlijk doel leidt. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten. De verklaringen van dit slot van de tekst lopen uiteen. Wordt hier gedoeld op een zielsproces in de gelovigen, dat dan uitkomt in het doorbreken van het geestelijk licht? Of wordt hier gedacht aan de wederkomst van Christus en de voltooiing van zijn rijk? Ik meen dat zowel het een als het ander hier aan de orde is en dat ook beide aspecten onze aandacht verdienen. Allereerst dan een toepassing naar de kant van de geestelijke doorleving. Het is namelijk zo dat wanneer het licht van het woord gaat schijnen, de dag gaat aanlichten. U merkt tussen haakjes dat de beelden in elkaar overvloeien en elkaar aanvullen. Het beeld van het licht in de duistere plaats, dat wordt hier gevolgd door het nog krachtiger beeld van het aanbreken van de dag. Om het te benadrukken dat de Heer met dat woord een radicale verdrijving van het duister wil bewerken. Het daglicht is nu eenmaal meer dan lamplicht. Overigens is het ook een geleidelijke verdrijving van het duister. Er staat aanlichten. Het is niet in één keer licht. De morgenster is de voorbode van de dag en dan gaat het licht doorbreken geleidelijk aan. En zo doet de Heer dat nog. Als hij door zijn woord en geest aan onze duisternis ontdekt, dan doet hij dat geleidelijk aan. Steeds meer en steeds klaarder. En zo trekt hij weg uit de duisternis. Hij maakt de duisternis tot licht. Totdat staat er. Daar ligt het doel van het woord in uitgedrukt. Daar werkt de Heer op aan, totdat de dag aanlicht. Van nature zijn we kinderen van de nacht, kinderen der duisternis. Door woord en geest worden wij echter kinderen van de dag. De Heere schijnt net zo lang totdat de dag aanbreekt. Eerst nog schemerig, dan steeds helderder. Dat doet het woord. En hoe lichter het wordt, hoe meer ik van mezelf ontdek. Er komt steeds meer aan het licht, naarmate het lichter wordt en de dag aanbreekt. Maar ook rijst de zon al hoger. De zon hoort bij de dag, hij maakt de dag. Hoe hoger die zon der gerechtigheid stijgt en hoe meer de Heer Jezus Christus zijn stralen in het hart laat vallen, ja, hoe vuiler ik in mezelf word, maar ook hoe lichter de zon wordt. Zelfkennis en Christuskennis zijn nauw op elkaar betrokken en gaan altijd samen op. Hoe meer vuil ik zie en moet ontdekken, des te meer wordt die borg en zaligmaker voor mij onmisbaar. Hoe meer mijn schuld onthuld wordt, des te meer krijg ik de bedekking door de Heer Jezus nodig. En des te rijker wordt het voorrecht dat God mij om Jezus wil zijn vriendelijk aangezicht laat zien. Maar nu geeft de tekst ons ook aanleiding om aan de toekomst te denken. Totdat de dag aanlichtte, dat is totdat de grote dag van Jezus Christus aanbreekt. Hij komt terug. Dan verdwijnt de nacht en dan verschijnt de nieuwe dageraad. Opvallend is dat de tekst ook de morgenster noemt. Het is niet helemaal zeker of met de morgenster in deze tekst rechtstreeks op de Heer Jezus Christus gedoeld wordt, of dat het alleen maar dient om het aanbreken van de morgen aan te duiden. In ieder geval is het wel zo dat in Openbaring 22 vers 16 de Heer Jezus zegt, ik ben de blinkende morgenster. En daarom lijkt het me schrift met schrift vergelijkend verantwoord om in onze tekst in ieder geval een nauw verband te zien tussen de Heer Jezus Christus en de morgenster. Wel nu, die blinkende morgenster, die gaat hier reeds op in ons hart, namelijk wanneer ik Christus mag leren kennen. Dan brengt hij het echte licht in mijn leven. Maar die morgenster, die gaat weldra voor eeuwig op, als zijn dag is aangebroken. En daarom zeg ik, houd maar goede moed, u allen die de Heere kent en lief hebt, totdat de dag aanligt, daar gaat het heen. En daarin is de Heere bezig te werken. Spoedig is het zover. Op die grote dag zullen alle donkerheden wijken. En dan komt de grote morgen, omdat Christus als de morgenster dan eeuwig glanzen zal. En dan zal de dag van de volle verlossing en van de hoogste zaligheid aanbreken. De dag van het volmaakte kennen en het storeloos dienen van God. De nacht van de zonde en van de dood is dan definitief voorbij. En op die nieuwe dag zal geen nacht meer volgen. Het is altijd licht. Het is een eeuwige dag. Is dat nou ook de gegronde verwachting van u, van jou en van mij? En moet die vraag er nou ook weer bij komen? Ja, er is reden om die vraag te stellen, ook en juist binnen de christelijke gemeente. Want laten we nou maar eerlijk onder ogen zien, er zijn er nog heel wat mensen die van twee wallen willen eten. De dienst van God en die van de wereld. En men accepteert in de praktijk van het dagelijks leven vrijwel heel het hedendaagse wereldje van cultuur en amusement. En men leeft natuurlijk niet zonder waarden en normen, maar een al te nauwe binding aan Gods geboden, dat is toch echt te knellend. En in godsdienstige dingen is het de hoogste wijsheid voor menigeen om er vooral niet in te overdrijven. Ja, kijk, als het nou daarmee getekend is zoals dat bij ons ligt, dan is dat niet goed. En dan hebben wij inderdaad en dringend bekering nodig. Bekering waarvan? Bekering van alle halfheid, van alle lauwheid en van alle wereldsgezindheid. En dan is het zaak dat we van nu af aan echt acht leren geven op het profetische woord en natuurlijk ook op het apostolische woord. Daar zijn wij vanuit de tekst duidelijk toe opgeroepen. Ik ben dankbaar dat ik deze oproep, dit appellerend geluid, in deze 40 jaar mocht laten klinken. In het algemeen niet hier, bij uitzondering gebeurde dat wel, vooral in mijn binnenkomsttijd. Maar op verschillende plaatsen mocht ook deze dienaar dit geluid laten horen, zoals u dienaar dat altijd deden. Zoek de Heere en leef. Maak ernst met het heil dat u verkondigd wordt. En niemand van ons mag dit appel naast zich neerleggen. De Heere laat zich vinden en hij laat zich kennen in dat woord en door de kracht van zijn geest. En alle die de Heere mogen kennen, gaan die nieuwe dag tegemoet. De grote morgen van Christus nadert. Het is de morgen der eeuwigheid. Het toekomende leven breekt zich baan. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen waar de hemel hen verhoort. Het profetische woord heeft dan zijn taak volbracht, want het is dan vervuld. Met eerbied gesproken, dat licht van het profetische woord wordt uitgeblust. Want in het nieuwe Jeruzalem zal God zijn volk tot een eeuwig licht zijn en het Lam tot een lamp. Dan zullen wij de Heere mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. En we zullen tot in het diepst van ons bestaan vervuld zijn van Hem. Hoe zalig is dan toch het volk dat naar uw klank gehoord. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijke aanschijn voort, nu in beginsel en straks ten volle, en zij zullen in uw naam zich al de dag en tot in alle eeuwigheid verblijden. Amen. Wij willen eindigen met dankzegging en we willen daarbij tegelijk een zegen vragen voor de maaltijd die gebruikt wordt door de broeders en zusters en de jongeren die de zangavond bezoeken die om 7:15 begint. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Dankens en dienenswaardig God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, wij loven uw naam en wij prijzen uw goedheid voor alles wat u ons geeft. We hebben ons mogen bezinnen op de betekenis en de rijkdom van het profetische en daarbij ook het apostolische woord. En we hebben gehoord dat dat woord is als een lamp. Heere, we bidden van u. Laat het in onze gedachten en vooral ook in ons leven doorwerken. Dat we in dat licht mogen leven, ontdekkend en onthullend, maar ook zegenend en verblijdend en warmte verspreidend. Heere, we bidden van u, geef dat we die boodschap mogen meenemen naar huis. En dat wij de verbondenheid aan u zo mogen kennen. En dat er ook iets mag zijn van dat uitzicht naar uw grote toekomst. Wanneer gij, o Heere Jezus Christus, als die grote morgenster zal blinken in eeuwigheid. En wanneer gij ook eeuwig de lof en de dank zult ontvangen voor uw middelaarswerk. En wanneer uw naam, o drie enige God, geprezen zal worden. Heere, we bidden van u. Wilt u zo geven dat we de boodschap van vanmorgen en van vanmiddag mogen bewaren in onze harten. En dat het vruchtbaar mag zijn. Dat we de werk mee in kunnen. En dat wij gesterkt worden door uw kracht. En geregeerd worden door uw heilige geest. Heere, we bidden u voor de kerkenraad. Zegen de broeders. We kwamen sterk om tot hun ambtelijke taak. Dat zij het in uw kracht mogen doen en met vreugde. Zegen onze beide ambtsbroeders die hier ook hun taak mogen verrichten, zich daarbij door u geroepen wetend en ook telkens daarbij ervarend dat het Israëls God is die krachten geeft, van wie ook uw dienaren hun sterkte hebben. Maak hun arbeid vruchtbaar, Heere, en wilt u geven En dat alles wat ook in de gemeente plaatsvindt, en dat is heel wat, met uw onmisbare zegen mag worden gekroond. Dat we in afhankelijkheid van u, maar ook in vertrouwen op u verder mogen gaan. En dat uw zegen niet van ons wijken, maar dat wij het mogen ervaren. De Heere is met ons. Heere, gedenk ons allen tezamen. Ook de broeders en zusters en de jongeren die straks bijeenkomen en die eerst hun maaltijd gebruiken. We bidden u om uw zegen over het voedsel. Sterk hen en sterk ons allen door het eten dat we gebruiken. Dat we kracht uit ontvangen en die besteden tot uw eer. En dat we ook uw lof mogen verkondigen met mond en hart. Heere, blijf met ons. Gedenk ons in uw gunst. Aanvaard onze dank op Jezus wil alleen. Amen. En wij zingen als onze slotzang van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er verder volgt in Psalm 56, vers 5. Vooraf vindt de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
tekst.